eens een leesbril nodig. Deze parasha waar Jakeel Pekudé ging over de bouw van de tabernakel en alles wat erbij komt kijken, de bouw van het heiligdom waar God in woont, in zijn lijf. En alle voorwerpen die daar ook bij horen. Op het einde van deze parasha lezen we het volgende. Ik heb hier een doorklik. In Exodus 40, vers 34 tot 35. Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting en de heerlijkheid, staat in het Hebreeuws kavod, van de eeuwige vervulde de tabernakel, zodat Mosje de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid, staat weer kavod, van de eeuwige de tabernakel vervulde. En over dit woordje kavod wil ik het vandaag met u hebben. Het betekent namelijk eer of glorie, maar het wordt ook wel vertaald met heerlijkheid, de heerlijkheid des Heren. En ook in de andere teksten uit deze parasha, in Koningen 7 en 8 en Hebreeën 1, lezen we over eer en glorie. Dus dit onderwerp zien we bijna alle passages weer terugkomen. Vandaar dat ik het onderwerp van deze studie gekozen heb, eer en schaamte in Bijbels perspectief. Een voorbeeldtekst. Want we hadden het over de eer van God, de heerlijkheid van God die in de tabernakel kwam. Maar we kennen ook een eer en heerlijkheid, een eer van mensen. En als we kijken naar de Bijbel, dat is geschreven in het oude Midden-Oosten. En daar is een hele sterke nadruk op eer en schaamte. Tegenover wat wij in het Westen kennen, schuldig zijn of onschuldig zijn. En daar kom ik straks verder op. Maar een mooie voorbeeldtekst is in Deuteronomium 22. Wanneer een man een vrouw neemt, bij haar komt en ontdekt dat het meisje geen maat meer is, dan moeten zij het meisje naar buiten brengen, naar de deur van het huis van haar vader. En de mannen van haar stad moeten haar met stenen stenigen, zodat ze sterft. Want ze heeft een schandelijke daad in Israël begaan, door hoererij te bedrijven in het huis van haar vader. Nou, het zijn wel heftige woorden om de studie mee te beginnen. Er wordt gesproken over een vrouw die met een man trouwt en in het huwelijksbed blijkt dat ze geen maagd meer is. Ze heeft haar maagdelijkheid aan een ander gegeven en dan aan haar echtgenoot. En dat is een schandelijke daad. Er volgt een flinke straf op. Nou, zoals ik al zei, we gaan het dus hebben over eer en schaamte. En een schandelijke daad brengt schaamte. Maar wat is schaamte? Nou, afgelopen maanden ben ik met het onderwerp bezig geweest. En ik heb wat woorden ook in het Hebreeuws opgezocht. Hè, want dat is de grondtaal van onze Tanach. En als we kijken naar schaamte, dan staat er in het Hebreeuws boshet. En iemands naaktheid is ook wel eens een synoniem voor de schaamte. En dan wordt het erva genoemd. En daar tegenover staat eer of glorie, wat we al gezien hebben, dat is kavod. Dus dit is iets negatiefs om het zo maar te zeggen, en dit is iets positiefs, maar dat staat tegenover elkaar. Maar tegenwoordig hebben wij hier in het Westen, in Nederland, een heel ander begrip van eer en schaamte dan dat men in de tijd van de Bijbel had. De woorden blijven hetzelfde, maar dat wat we ermee aanduiden is in de loop van de tijd veranderd. We hebben dus een andere context dan wat men in de Bijbel had. Maar laten we eerst kijken wat context is. Want we horen het best wel vaak, maar we moeten de Bijbel lezen in zijn context. Maar wat is context? Nou, ik heb het opgezocht in een woordenboek wat Dido zegt. Hij zegt, het is de setting voor een gebeurtenis, een idee of een statement waaraan het zijn betekenis ontleent. Het zijn eigenlijk die dingen die de verteller van een verhaal of een gebeurtenis veronderstelt dat iedereen het wel weet. Hè, de achtergrondinformatie. Hij gaat ervan uit dat hij dat niet hoeft toe te lichten. Het is misschien nog een beetje vaag, ik laat een voorbeeld zien. Jesaja 25 vers 6, daar wordt gesproken over als je de Messias gekomen is, Yeshua, dan zal de eeuwige, de Heere der Heerscharen, op de berg voor alle volken een vette maaltijd maken. Nou, vette maaltijd, oké, wat is de context? Als de eeuwige een maaltijd zal aanrichten, dan weten we allemaal, ja, maaltijd, dat is het gebeuren waar we voedsel en drank nuttigen. Maar als een heiden dit leest, dan kan hij denken van, nou, dat is lekker een speklapje of een garnalen erbij. Dat is zijn context van wat hij bij een maaltijd verstaat. Want die heiden beschouwt dat als voedsel. Maar vanuit de context van de Bijbel is varkensvlees geen voedsel. En dat zul je niet aantreffen in een maaltijd die door de eeuwige wordt georganiseerd. Dus de context vanuit de Bijbel laat zien varkens geen voedsel, maar vanuit de heiden wel. Dat is het verschil in context. Nou, verder is het belangrijk om te beseffen dat er ook iets bestaat als een idioom. Wie kan vertellen wat een idioom is? Heeft u een idee? Het is ook wel een woord dat we wel eens horen. Het is eigenlijk een uitdrukking dat letterlijk één ding zegt, maar iets anders bedoelt. Een voorbeeld is, het regent pijpen spelen. Oh ja, dit is een voorbeeld. Als ze zeggen van de Heer zal een maaltijd aanrichten, zeggen ze dus, nou, dat kan een heiden, er zit varken in. Maar dat is niet zo, want ze hebben wel één koosje mee. Een idioom, dat is niet letterlijk taalgebruik. Dus een voorbeeld is het regent pijpen spelen. Als je dat bijvoorbeeld in het Engels zou vertalen, it's raining pipe stems, dan denkt de Engelsman, nou, ik zie helemaal geen pijpen uit de lucht vallen. Terwijl wij dat als een uitdrukking kennen. Dus je zegt het letterlijk, nou, er regent pijpen spelen, maar dat gebeurt niet, want het regent water. We weten allemaal wat ermee bedoeld wordt, omdat wij in deze context zijn opgegroeid. Nou, zo kennen we ook in de Bijbel bepaalde uitdrukkingen. Als we daar niet mee zijn opgegroeid, dan is het wel lastig om dat te begrijpen. Een ander voorbeeldje is, de rapen zijn gaar. Als dat tegen een Fransman zou zeggen, denkt hij van, nou, ik ben helemaal geen rapen aan het koken. Hoe kan het dan gaar zijn? Terwijl wij weten wat ermee bedoeld wordt. Dus om de context van een gebeuren te kunnen begrijpen, moeten we eerst de belangrijke dingen van de cultuur van een andere persoon begrijpen. Zoals het dagelijks leven, hoe ziet dat eruit? Welk voedsel wordt er genuttigd? Hoe vakanties, andere dagelijkse dingen moeten we allemaal in ogenschouw nemen. Het zijn namelijk dingen die heel verschillend zijn in verschillende culturen. Niet iedereen leeft op dezelfde manier zoals u dat doet of zoals ik dat doe. Het is belangrijk dus om te beseffen dat ook in de Bijbel idiomen bestaan. Dus dingen die gezegd worden, maar die eigenlijk iets anders betekenen. Nou, nu we een begrip hebben van dat het dagelijks leven van ons heel anders uit kan zien van iemand die op dit moment in India bijvoorbeeld woont, hè, andere context, is het feit om verder te gaan. Want wij kennen in het Westen een heel sterke nadruk op het schuldig of onschuldig zijn. Terwijl in de eer-schaamte-cultuur kennen ze juist het hebben van eer of schaamte. Een voorbeeld, als je bijvoorbeeld in Nederland een brave burger bent die netjes belasting betaalt, als je niet te snel rijdt en als je verder gewoon aan de Nederlandse wetten houdt, word je over het algemeen als een onschuldige Nederlander gezien. Onschuldige Nederlander. Maar als je een drugsverslaafde crimineel bent die inbreekt en belastingfraude pleegt, dan ben je schuldig. Nou, dat is een feit en door het algemeen en de doorsnee Nederlander wordt dat zo beschouwd. Soms kun je het echt te bond maken en dan wil zeggen wel eens, nou, je moet je doodschamen. En dan komt het woord schaamte ook als om de hoek kijken, als je het heel bond maakt. Maar over het algemeen hoef je als Nederlander niet heel snel te schamen. Maar hoe komt dat? Nou, hier in het Westen wordt over het algemeen gekeken naar de dingen die jij doet of die je niet doet. Terwijl in de cultuur waarin de Bijbel geschreven is, de Midden-Oosten cultuur, is juist familie-eer heel belangrijk. Wat hebben je voorouders gedaan of niet gedaan? Jij kunt bijvoorbeeld wel een heel integer karakter hebben, heel netjes zijn. Terwijl je overgrootvader een bankrover was. Als je in Nederland, dat maakt het niet zo uit. Als jij nu netjes leeft, ja prima, dan heeft niemand daar moeite mee. Maar als je in het Midden-Oosten bent, dan kijken ze je wel anders aan, want je voorvaderen waren dit en dit en dit. Eigenlijk kunnen we het woordje eer ook wel vertalen als de hoeveelheid respect die aan iemand wordt toegekend. Als je bijvoorbeeld als eerste zoon van de koning wordt geboren, dan ben je zijn troon opvolger. En dan zul je met veel eer behandeld worden, met veel respect. Maar de zoon van de zwerver daarentegen zal minder eer krijgen dan de kroonprins. Nou, dat zijn twee uitersten, maar het principe bestaat eigenlijk in alle lagen van de samenleving. Vooral in het Oosten en Midden-Oosten. Ik vergeet ooit, ik denk dat we dit hebben al gehad, de eer en glorie is de hoeveelheid respect die wordt toegekend. Dan gaan we het hebben over toegeschreven eer. Er zijn twee vormen van eer, toegeschreven en verworven eer. Dan gaan we het eerst hebben over toegeschreven eer. Als je familie een goede reputatie heeft en rijk en machtig is, dan word je geboren met een hoge mate van eer. Daar hoef je zelf eigenlijk niks voor te doen. Die hoeveelheid respect die mensen jou toekennen op basis van je afkomst of familie, wordt dan toegeschreven eer genoemd. Wordt toegeschreven door anderen. Het is een belangrijk begrip en dat komen we straks nog verder op. Dit is een heel andere kijk op de samenleving dan wat wij hier weer in het Westen kennen, waarin gelijkheid centraal staat. Dat is dus weer een voorbeeld van een andere context. Iemand van hetzelfde geslacht, als u, dezelfde leeftijd, dezelfde beroep, kan in de maatschappij van bijvoorbeeld India, noem het voorbeeld maar weer, heel anders worden gewaardeerd dan hier in Nederland. Bijvoorbeeld alleen maar door de familie waarin je wordt geboren. Dus de eerste bron van eer die een mens kan hebben, is de familie waarin je geboren wordt. Want geboorte kun je nog niks doen, maar dan bepaalt dat wel de mate van eer. Hier heb ik een voorbeeldje. In het Westen kennen we gelijkheid. Dat komt uit de Franse driepijler en dan hebben we de égalité. In het Oosten kennen we dus de toegeschreven eer. Dat staat tegenover elkaar. Dat is een ander begrip van context. Wat ook kenmerkend is in het Oosten is de nulsom-economie. Nou, nulsom-economie is eigenlijk een handel, een vorm van handel waarin niks ontstaat, maar ook niks verdwijnt. Met andere woorden, het winst van de een is het verlies van de ander. Als we bijvoorbeeld een pizza hebben, en die is te verdelen onder 3 personen, en ik bijvoorbeeld wil een halve pizza, dan krijgt de andere maar 2 keer een kwart. Dus mijn winst is het verlies van de ander. Want als je het eerlijk zou verdelen, krijgt iedereen een derde. Maar als ik zeg, ik krijg nu veel, dan krijgt de ander een minder. Dat is die nulsom-economie. Er verdwijnt niks, maar er komt ook niks bij. Een beetje om het proberen inzichtelijk te maken. Dus één pizza, die is voor allen bestemd en moeten we met elkaar verdelen. Zo was het ook met de hoeveelheid eer in die tijd. Dat kunnen we ons moeilijk voorstellen, dat is dus weer het verschil in context. In die tijd had je dus een bepaalde mate van eer en dat kon over de samenleving verdeeld worden. Er kwam niks bij, er ging ook niks af. Dat is dus niet uit te drukken in een getal of iets dergelijks. Maar als ik veel eer kreeg, dan betekent dat de ander automatisch minder eer kreeg. Als de koning mij heerser over de stad zou maken, dan zou mijn eer stijgen, maar de eer van anderen wordt weer minder. Klinkt misschien wel abstract, maar zo werkt dat in die tijd. Volgende punt is verworven eer. Dit concept bestaat eigenlijk uit dat de dingen die je doet, je reputatie of een militaire overwinning, en onze tijd bijvoorbeeld sportevenementen winnen, dan krijg je veel eer. Nou, dat noem je verworven eer, de dingen die je doet. Ga naar de Bijbel en dan in 1 Samuel 17, dan lees je het verhaal van David en Goliath. De strijd tussen Israël en de Filistijnen. Op een gegeven moment komt die reus Goliath naar voren en de Bijbel beschrijft heel uitvoerig hoe machtig en groot hij was. Er wordt zelfs zijn speer, zijn gewicht wordt genoemd. En dat, als je dat kijkt vanuit eer- en schaamteperceptie, dan is het eigenlijk om aan te duiden van degene die deze machtige man verslaat, die stijgt dan nog meer in eer. Want die Goliath wordt al met zoveel eer beschreven. En als je hem kunt verslaan, nou dan moet je wel heel machtig zijn. Dus als je dat verhaal in 1 Samuel 17 vanuit die context leest, dan is het heel interessant. Want Goliath die hoont de gelederen van Israël. In vers 10, 1 Samuel 17 vers 10, er staat heden... Hoon ik de gelederen van Israël. Geef mij een man om samen te vechten. Nou, dat deed hij 40 dagen lang en niemand durfde tegen hem op te nemen. Dus hij haalde eigenlijk wel, hij had een goede, hij deed het goed eigenlijk om veel eer te verwerven en automatisch werd dus de eer van Israël minder in de ogen van de Filistijnen. Want niemand durfde tegen hem op te nemen. En zo werkt dat in die nulsom-economie. De eer van Goliath nam hier toe in de ogen van iedereen die het aanschouwt, want Israël durfde niks te doen. Maar op een gegeven moment komt er een kleine jongen, koning David, die later koning zou worden, in het kamp. En dan komt de eeruitdaging. Eigenlijk vernedert David daar Goliath, omdat hij als kleine ongeoefende jongen het op durft te nemen tegen zo'n strijdbare held. Want vaak vond het eigenlijk alleen een strijd plaats tussen een subgroep, iemand van gelijk niveau. Maar dit is echt zo'n niveauverschil. David, zo laag, die neemt het op tegen Goliath. En als je ziet dat koning Saul op dat moment een belofte doet aan degene die Goliath kan verslaan, dat hij vrijgesteld wordt van belasting, die krijgt zijn dochter tot bruid, en ook een rijkdom en zo ontvangt, dan zien we wel dat daar ook weer die eer en schaamte weer terug komt kijken. Nou, dat is een voorbeeld vanuit de Bijbel, hoe dat daar eraan toe ging. Ik hoop dat het iets duidelijker nu begint te worden, het verschil tussen eer en schaamte in de Bijbelse context en in onze context in het Westen. Er valt nog meer over te zeggen, want in de Oosterse samenleving zien we ook dat lichaamsdelen bepaalde maten van eer konden hebben. Dat een minder eerbaar deel of een meer eerbaar deel, bijvoorbeeld het hoofd, was een heel eerbaar lichaamsdeel. Want als je een man wilde kronen of zalven, dan deed je niet de olie over zijn voeten, maar op zijn hoofd. Dus het hoofd is het belangrijkste deel van het lichaam. En eerbaar. Er zijn ook oneerbare delen, zoals de voeten. Als je op sandalen loopt, door het zand en allemaal uitwerpselen van dieren eromheen, nou dan, vooral in het Oude Oosten, dan worden je voeten wel heel oneerbare lichaamsdelen. En daarom moet een man zijn voeten wassen om rein te zijn. Dat zegt ook Yeshua in Johannes 13, die gebaden heeft. Hè, dan denk je, je hebt helemaal gebaden, ben je helemaal rein. Maar Yeshua zegt, wie gebaden heeft, heeft ook nog nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. Dat laat ook iets zien dat het in die tijd, in de tijd van Yeshua, je voeten een oneerbaar deel waren, die extra behandeling verdienden om eerbaar te worden. Is het licht erbij? Doet het niet. Nou, dat principe kennen we ook verder nog in andere idiomen en uitdrukkingen in de Bijbel. Als je bijvoorbeeld zegt, de vijanden worden onder de voet gelopen. Of ik maak de vijanden tot een voetenbank onder mijn voeten. Hè, dat is allemaal weer wat ze beschaamd worden, de vijanden. Het was namelijk heel schaamtevol om onder iemands voeten te zijn. Ook lichaamstaal was belangrijk. Als jij, als iemand macht over jou had, dan boog je voor hem neer. Gezicht de aarde, knielende aan zijn voeten. Hè, dat je hele lichaam onderwerpt aan die persoon. Dat geldt zowel voor God, hè, de hoogste, maar ook voor de mensen die door hem waren aangesteld. Bijvoorbeeld koningen, profeten en priesters. Ook voor minder hoge mensen, dat kennen we ook bijvoorbeeld in Nederland nog. Maar vroeger kreeg de arts of de professor kreeg best wel wat eer. Tegenwoordig is dat minder. Maar bijvoorbeeld ouderen spreken nog met u aan. Dat zijn allemaal nog wel dingen die we uit de eer en schaamte nog wel kennen. Dat je mensen op een bepaalde manier behandelt. Dat is ook het principe eigenlijk dat rechtstreeks uit de Torah komt. Dat je ouderen anders behandelt. Dat staat in Leviticus 19. U moet opstaan voor iemand met grijze haren. En hem eer bewijzen. Uw God moet u vrezen. Ik ben de Eeuwige. Dus het is letterlijk een gebod van God om eer te bewijzen aan een oudere. Een ander voorbeeld van eerbare en oneerbare lichaamsdelen zijn de handen. De linkerhand werd namelijk als oneerbaar gezien. Want die werd in die tijd gebruikt als je naar het toilet was geweest. Dan veegde je met je linkerhand veegde je af. En je rechterhand stond voor kracht. Daar at je mee. Dus als je met links zou eten, dan werd dat als een schande gezien met je oneerbare hand bijvoorbeeld. En je rechterhand, dat zien we ook vaak in de Bijbel, hè? De rechterhand van de Heer doet machtige dingen. Een ander voorbeeld nog van lichaamsdelen is de intieme delen. Die werden als zo belangrijk beschouwd dat je zelfs een eed zweerde en dan de hand op de privédelen van de ander legde. Er werd ook wel met een idioom, met een uitdrukking weergegeven als de heup. In Genesis 24 dan lezen we dat de dienaar van Abraham een bruid voor Isaac gaat zoeken. En dan zweert hij hem over die zaak. De knecht legde zijn hand onder de heup van Abraham. Dat is dus een uitdrukking onder de heup leggen voor op de lichaamsdelen. Omdat het zo eerbare delen zijn. En daar komt ook het nageslacht vandaan. Dus als we de Bijbel vanuit met die ogen gaan lezen, dan zien we heel vaak weer die eer en schaamte terugkomen. Dan gaan we steeds meer richting de praktijk. Want dit is ook achtergrondinformatie. Dan komen we eerst nog bij familie-eer. In Oosterse perceptie is familie-eer heel belangrijk. Het gaat er namelijk niet om dat je eigen eer beschermt, maar de eer van je familie. Nou, tegenwoordig zie je dat bijvoorbeeld in de islam nog wel. Familie kan zijn eer verliezen door drie manieren bijvoorbeeld. Een familielid dat zich bekeert tot een andere godsdienst. Een vrouwelijk familielid die date of omgang heeft met iemand van een andere religie. Of een vrouwelijk of een mannelijk familielid dat op een schandelijke manier handelt. Denk aan seksuele uitspattingen, overspel, homoseksualiteit of andere ontucht. Dan kun je dus je familie eer mee verliezen. En als iemand van de familie deze dingen doet, dan wordt familie eer aangetast. De hele familie wordt dan beschaamd. Dus niet jij persoonlijk, maar de hele familie. Nou, enkele aspecten komen ook weer terug in Bijbelse onderwijzing. Laten we eens wat wij langslopen, bijvoorbeeld Leviticus 18 vers 20. U mag niet met de vrouw van uw naaste de geslachtsdaad verrichten om gemeenschap met haar te hebben. Dan verontreinigt u zich met haar. En in Deuteronomie 22, wat we dus ook al gelezen hadden. Als een man een vrouw neemt en er blijkt dat ze geen maagd meer was, dan had ze een schandelijke daad begaan. Dat laat ook alweer zien dat in de tijd van de Bijbel dat het al een concept was. Dat familieeer en schande gebracht, of schande over de familie gebracht kan worden door dingen die je doet. De eer van familie kan ook worden aangetast door kinderen die zijn vader en moeders niet eren. Diegene brengt dan oneer over de familie. Hey, als je bijvoorbeeld publiekelijk ongehoorzaam bent aan je ouders, dan denken de anderen zo, nou die kan zijn kinderen niet onder de duim houden. Dan hebben ze eigenlijk geen autoriteit. Dan zien we ook weer in Deuteronomium, in hoofdstuk 21. Als iemand een opstandige, ongehoorzame zoon heeft, die niet naar de stem van zijn vader en naar de stem van zijn moeder luistert, en hij, ook als ze hem gestraft hebben, niet naar hen luistert, dan moeten zijn vader en zijn moeder hem grijpen en naar buiten brengen, naar de oudste van zijn stad, naar de poort van zijn woonplaats. Zij moeten tegen de oudste van zijn stad zeggen, deze zoon van ons is opstandig en ongehoorzaam. Hij luistert niet naar onze stem, hij gaat zichzelf te buiten en is een dronkaard. Dan moeten alle mannen van zijn stad hem met stenen stenigen, zodat hij sterft. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. Laat heel Israël het horen en bevreesd zijn. Nou, het zijn wel heftige woorden ook weer. Dat ook een kind familieeer kan aantasten. Nou, we hebben het net al even gehad over verworven eer en toegeschreven eer. Hè? Verworven eer is dus de eer die je verwerft in de familie waarin je wordt geboren. En toegeschreven eer door de dingen die je doet. Dan gaan we kijken naar Yeshua, hoe hij zijn eer verwierf. Hij had namelijk door zijn familienaam, zijn reputatie, een bepaalde mate van toegeschreven eer. Hij is geboren in Bethlehem. Nou, volgens de profeten zou daar de Messias geboren worden. Dus als je daar geboren werd, had je al een bepaalde mate van, zou hij de Messias zijn? Zijn vader Jozef was een directe afstammeling van de wettige koningen van Israël. Maar, wacht even. Hoe kan dat nou? Want Jozef was niet zijn biologische vader. Dus hoe kan hij dan als nageslacht daarvan worden beschouwd? Nou, in de Oosterse wetten was het een vastgelegd feit als je als vader of als man een zoon aannam als zoon. Dus of is het niet je letterlijke zoon, dan werd het echt door die wetten als een volwaardige zoon gezien. Dus niet als een adoptiekind, maar echt als je eigen zoon. Dus dat is die keuze van die man, die wordt daarin als heel belangrijk ervaren. Dus Yeshua die wordt via Jozef een letterlijk nageslacht van koning David. Yeshua is dus van koninklijke kom af. Dus een bepaalde mate van eer. En de geboorteplaats zoals ik al zei. En ook via de vrouwelijke lijn heeft hij een bron van eer. Namelijk Miriam, is een vrouwelijke bloedverwant van Elisabeth. En dat was de vrouw van Zacharias. En Zacharias was priester. Dus ze hebben ook nog een bloedverwantschap met het geslacht van Aaron. De priestergeslacht. Dus Yeshua's moeder heeft priesterbloed in zich. Verder wordt Yeshua ook door de Vader geëerd in de hemel. Als hij zegt dat deze zijn geliefde zoon is. Matthäus 3. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Nou, dat is een hele eer als de God in de hemel, de God van Israël, dat over je zegt. En natuurlijk is het een hele eer als een heel gedeelte uit de Bijbel, het hele brief Gadasha, over jou gaat. In dit geval, ik ken geen Bijbelversen die specifiek over mij, over Ronnie spreken, maar als dat zo zou zijn, zal het een hele eer zijn. En bijna elke platzijde in de Bijbel gaat over Yeshua. Dat is een hele mate van eer die hij ook daarin ontvangt. Verder heeft hij nog verworven eer, want er was een grote menigte van volgelingen. Dat betekent in die nulsom-economie dat ze dus niet meer die mensen volgden die ze daarvoor hadden gevolgd. Als jij een volgeling bent van een bepaalde dominee of zo, en daarna ga je naar een andere dominee, dan wordt die verhouding wordt dus anders. En als al die mensen bepaalde leiders hadden in Israël en nu in één keer naar Yeshua gaan, dan stijgt zijn eer, omdat die mensen allemaal naar hem toe gaan. En ook andere leiders zaten in zijn groep van volgelingen. Want we zien in Marcus 5 dat een van de hoofden van de synagoge, wiens naam Jairus was, er aankwam. En toen hij Yeshua zag, wierp hij zich neer aan zijn voeten. Dus dat is weer die klein maken. En hij smeekte hem dringend. Dus het hoofd van de synagoge gaf Yeshua een bepaalde mate van eer. Verder zien we dat Yeshua eer verwerft door de manier van onderwijzen. Als we kijken in de Bijbel, in de Joodse geschriften, in de Talmud, dan zien we rabbijn die onderwijst in de naam van rabbijn die. Dit en dit. Dat is een bepaalde manier van onderwijs geven. Als je ziet dat bijvoorbeeld leerling X had gestudeerd in de autoriteit van Gamliel, dan zou het als volgt zijn beschreven, rabbijn, of leerling die en die zegt in de naam van Gamliel dit en dit. Maar Yeshua die weet dat niet in de naam van zijn aardse leermeesters, maar in de naam van de Vader. Hij zegt in de naam van de Vader zeg ik u dit. Zij claimde daarmee een status die ver boven de andere leiders was verheven. Hij maakte eigenlijk een statement op die manier dat hij een hogere mate van eer had dan de andere leiders. Dan gaan we nu de brug slaan naar de praktijk. Want als we nu een duidelijk beeld hebben gekregen hoe eer en schaamte in de tijd van de Bijbel werkte, dan kunnen we dat ook doortrekken naar ons geloof. Want we hebben een Joods geloof. Ons Oude Testament, de Tanach, is namelijk de Bijbel die de Joden gebruiken. Het is hun Bijbel en is geschreven door mensen uit het volk Israël. En ook het Brit Gadasha, het Nieuwe Testament, is een Joods boek. Geschreven door Joden met Joodse denkwijzes en concepten. En ook dat eer en schaamte erin. Dus 2000 jaar en langer geleden geschreven door mensen uit die eer en schaamte cultuur. Daarom moeten we dit begrip, dit concept wel begrijpen als we de Bijbel lezen. Omdat we dat telkens weer zien terugkomen. Nou, ik heb ook al benoemd dat de eer en schaamte cultuur belangrijk is om eer te geven aan God, maar ook door hem aangestelde leiders. Autoriteit erkennen. Zo worden bijvoorbeeld opgeroepen om voorgangers te eren, Hebreeën 13. Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig. Nou, dat is wel iets wat we niet vaak horen. Want zij waken over uw zielen omdat ze rekenschap moeten afleggen. Maar ik haal deze tekst alleen aan om te laten zien dat het in Hebreeën weer een concept is dat weer terugkomt. En in 1 Timotheus, laat ouderlingen die goed leiding geven dubbele eer waard geacht worden. Komt weer de eer naar voren. Vooral degenen die arbeiden in het woord en in de leer. En dit kunnen we dus ook doortrekken naar het eren van je hemelse Vader. In de Bijbel wordt vaak over zijn glorieuze naam gesproken, ook in het Shema, geprezen de naam van zijn glorierijke majesteit. Ik wil nu niet in detail treden hoe die naam wordt uitgesproken, maar het concept naam, daar wil ik het over hebben. Want in die eer en schaamte cultuur is ook de naam heel belangrijk. Als je de naam van een godheid aanriep, dat was eigenlijk het belangrijkste wat je kon doen. Dan doe je een beroep op de autoriteit en kracht van die godheid. Als je in diens naam zweert, of een getuige, of een verbond bekrachtigt, of die naam aanroept voor hulp. Het werd ook wel gebruikt voor magische doeleinden, hè, van afgoden. Maar het meest belangrijkste is denk ik dat je een beroep doet op diens autoriteit en kracht. En dat je Gods naam nooit moedwillig schande toebrengt. Of zijn karakter misrepresenteert. Want de naam is het karakter. Als wij zondigen, dan zien andere mensen dat. Ja, als ik op straat een oud omaatje zou beroven, met een keppeltje op, dan denk je, nou, een Jood berooft een oud omaatje. Dan wordt meteen je hele familie eer, en zij is zelfs één familie, wordt aangetast. Anderen zien dat, die denken van, hij dient de God van Israël en die doet dit. Nou ja, dan wordt de eer van God wordt daarmee aangetast. Dan lijken zijn de volgelingen van God op een stel ongehoorzame mensen die geen respect hebben voor God en zijn wetten. Nou, wij kunnen van Yeshua leren hoe we de Vader op een correcte manier als superieur kunnen benaderen. Namelijk, als hij aan het kruis hing, sprak hij ook geen kwaad over God. Hij liet het op zich afkomen. Nou, wat kunnen wij daarvan leren voor onze levenspraktijk? We hebben dus een Joods geloof waar die eer en schaamte bij komt kijken. Dat is niet iets wat we, tenminste ik heb dat niet geleerd in de kerk of op school. Maar ik vond het interessant om dat te leren en om dat met jullie te delen. En dat moeten we onszelf goed in ogenschouw nemen. Want door onze daden kunnen we dus een eer of schaamte brengen. Je moet altijd goed nadenken over wat we doen. Gewoon goed nadenken. Ga zitten van, wat doe ik eigenlijk in mijn dagelijks leven? Hoe doe ik de dingen? In Spreuken 20 staat dit. De geest van een mens is een lamp van de eeuwige die alle schuilhoeken van zijn binnenste doorzoekt. Dus ga gewoon je motieven eens na. Waarom doe ik bepaalde dingen? Die tekst uit Spreuken, die kun je ook anders lezen. Andere vertaling was, de eeuwige heeft de mens het vermogen gegeven om een licht te werpen op zijn diepste gedachten en beweegredenen. Als je geestelijk volwassen bent, dan moet je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen emoties en de daden die erop volgen. De Bijbel leert ons dat iedereen die hem volgt, Yeshua volgt, ook geëerd zal worden. 2 Timotheus.
Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. En ook in Openbaring 3, zie, ik kom spoedig, zegt Yeshua. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken en hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel bij mijn God vandaan en mijn nieuwe naam. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon heb gezet.
Dat is nogal een bepaalde maat van eer die je kunt krijgen als Yeshua dat zegt. Dus wie hem eren zullen geëerd worden. Nou, dat is niet iets nieuw testamentisch. Dat lees ook in het Tanach. 1 Samuel 2. Daarom spreekt de eeuwige de God van Israël. Wie mij eren, zal ik eren. Maar wie mij verachten, zullen zelf veracht worden. Net zoals je je aardse vader en moeder moet eren, het vijfde gebod, moeten we ook onze vader in de hemel eren. Net zoals Yeshua dat deed. Yeshua die zei, Matthäus 26, vers 39... Nadat hij iets verder was gegaan, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Dus hij eert ook hier de vader weer. Dat kunnen we van hem weer leren. Nou, je ouders eren is eigenlijk zodanig gedrag vertonen dat je geen schaamte op hen laat of rebelleert, bijvoorbeeld in het publiek, of hen belast het, kwaad spreken over hen, of op zo'n manier handelt dat men een negatieve kijk van hen krijgt. Nou, dat geldt dus ook van je hemelse vader. Yeshua, die handelde namelijk bedachtzaam en behoedzaam over hoe mensen wel niet over hem zouden denken. Want hun perceptie van Yeshua zou ook hun kijk op de vader weerspiegelen. Als hij schandelijk gedrag zou vertonen, dan zou de vader ook te schande worden gemaakt. Zo werkte dat in die tijd. Nou, in ons geloof komt het dus heel veel aan op eer en schaamte, wat ik al gezegd heb, terwijl we in het Westen er maar op gericht zijn om niet gek gevonden te worden. In Oosterse cultuur is heel gebruikelijk, heel belangrijk om ook je fictieve verwanten, dus ook misschien ben je niet per se verwant aan iemand, hè, letterlijk, maar dan ben je fictieve verwantschap, dus, om die niet te beschamen. Israël is namelijk één grote familie. Hè, Abraham, Isaac, Jacob en uit Jacob komt iedereen voort. Ze zijn allemaal heel veel, misschien veel ver uit elkaar, allemaal neven en nichten van elkaar. En familie breng je niet te schande. En wat vooral belangrijk is, is dat degene die jou redt, dat je die niet te schande brengt, maakt. Want God heeft jou deelgemaakt van een bijzonder volk, of u, sorry, en een verbond met u gesloten. Je kunt dan niet andere afgoden gaan dienen, of ongelovig gaan worden. Want als je dat doet, dan is dat een grote schande en plaats je jezelf buiten de gemeenschap of familie. Deuteronomium 17. Als in uw midden, dus ze zegt de eeuwige tegen de Israëlieten, binnen een van uw poorten die de eeuwige uw God u geeft, een man of vrouw gevonden wordt die doet wat slecht is in de ogen van de eeuwige uw God, door zijn verbond te overtreden, en als deze persoon andere goden gaat dienen en zich voor die neerbuigt, of voor de zon, de maan of heel het leger aan de hemel, wat ik niet geboden heb, en dat wordt u verteld en het staat vast, en u hoort dat, dan moet u het goed onderzoeken, sorry. En zie, is het de waarheid? Staat de zaak vast? Is zo'n gruwelijke daad in Israël begaan? Dan moet u die man of die vrouw die deze wandaad heeft verricht naar buiten brengen, naar uw poorten. Die man of die vrouw en u moet hem met stenen stenigen, zodat zij sterven. Op de verklaring van 2 of 3 getuigen moet hij die dient te sterven gedood worden. Hij mag niet worden gedood op verklaring van 1 getuige. Eerst moet de hand van de getuige zich tegen hem keren om hem te doden en daarna de hand van heel het volk. Zo moet u het kwaad uit de middenweg doen. Nou, dat is dus in de Torah. En ook in het Nieuwe Testament, Brit Gadasha, leest u iets soortgelijks. Als je eerst deelgenoot bent van Gods verbond, hè, je gelooft in Yeshua, je bent medeburger van God, volk van Israël geworden, dan is het onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, en die het goede woord van God hebben geproefd en de krachten van de komende wereld, en die daarna weer afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen. Omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Dus het is een heel serieuze zaak om deel te worden van Gods volk en zijn Messias te volgen. Daar mogen we niet te licht over denken.
En wat we daar ook kunnen leren is in Lucas 14. Dan zegt Yeshua, als iemand tot mij komt en niet haat, dus op een andere plaats stelt, haten. Als iemand niet haat zijn eigen vader en zijn moeder, of zijn vrouw, of zijn kinderen, of zijn broers of zusters, of ook zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien. Of dat niet misschien als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien hem beginnen te bespotten en zeggen, deze man begon met bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. En hierin kunnen we dus leren, als je Yeshua wil gaan volgen, moet je goed nadenken of je het wel echt wil. Want als je daarna weer afvallig wordt, dan breng je schande over hem. Laat ze in Hebreeën. We moeten ons nooit schamen dat we hem volgen. Dat is soms best moeilijk. Hè? Als mensen ons de gek aansteken, de draak aansteken. Of van, oh je gelooft in God. Je bent echt uit de stenen tijdperk, zeggen ze dan. Of andere rare dingen. Hè? We moeten ons nooit schamen. We moeten doen wat juist is. Ook al voelen mensen zich bijvoorbeeld aangevallen. Zeggen ze, als jij gelooft in God, dan voelen sommige mensen zich aangevallen. Oh, dan zal ik wel dit en dit verkeerd doen. Of ze begrijpen ons niet goed. We moeten altijd bidden voor kracht om loyaal te zijn aan Yeshua's verwantengroep. En soms kijken we ook wel naar zonden alsof het niet heel erg is. Maar onze zonden brengen schande op onszelf en op onze God die we claimen te dienen. De wereld kijkt naar ons die claimen de schepper van hemel en aarde te dienen. En gebaseerd op ons voorbeeld maken zij de keuze of ze wel of niet God willen dienen. En als zij ons hetzelfde gedragen als de wereld, dan is dat voor hun een bewijs dat God niet bestaat of dat het voor hem niet uitmaakt hoe die gediend zal worden. Als wij God eren door zijn geboden te houden, dan kan de wereld hem niet negeren. Nou, dit is nog niet alles, want Yeshua komt terug als Messias ben David. En hij zal regeren als koning over de hele aarde. Ook hier in Sneek, of in Jouwe, Bolsward, Kampen, waar dan ook, overal komt hij als koning te regeren. En we kunnen ons de eer niet voorstellen die hem dan toekomt. Want elke knie zal buigen voor hem, elke knie. Dus ook de knie van uw buurman of uw werkgever, neef of nicht. Die nu nog niks misschien van hem te maken, met hem te maken wil hebben. Elke knie zal voor hem buigen. God eerde zijn zoon door hem uit de dood op te wekken als eersteling. 1 Korinthe 15. Maar hij eert ons ook. We mogen namelijk als niet-joden, als heidenen, medeburgers worden van zijn koninkrijk. Dan word je niet meer een heiden genoemd. Dat is echt genade. Want wij waren in een dode staat door onze overtredingen. Efeze 2. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns evenals de anderen. Maar nu... Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen werd genoemd in het vlees en die onbesneden werd genoemd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder de Messias was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en u was zonder God in de wereld. Maar zo bent u nu dan niet meer vreemdelingen of bijwoners, maar u wordt medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God genoemd. En alsof het nog niet duidelijk genoeg is, een hoofdstuk later, heidenen zijn mede-erfgenamen en behoren tot hetzelfde lichaam en zijn mededeelgenoten van zijn belofte in de Messias door het evangelie. Dus onthoud het goed, als God ons zo eert, dan heeft niemand het recht om ons dat af te pakken. We zijn burgers van een koninkrijk geworden, het koninkrijk van God. Het koninkrijk heeft wel andere principes. Als we namelijk de Messias gaan volgen, worden we te schande gemaakt door de wereld, want die begrijpt ons niet. Maar ons loon zal groot zijn. Het doel van ons leven moet zijn om constant eer te brengen aan God. Want zijn geboden veranderen niet. De wereld kan proberen om ons te stoppen om gehoorzaam te zijn aan Gods geboden. Maar de wereld is er ook niet op gericht om God te dienen. Dus we moeten niet naar hun luisteren. Yeshua onderwijst ons dat ieder die Gods geboden doet en onderwijst, groot zal heten in het koninkrijk. Maar aan ieder die ze niet doet... En anderen zo onderwijs, die zal klein heten, oftewel beschaamd worden, Matthäus 5. Het brengen van eer aan God moet niet alleen in je daden zijn, maar ook in je innerlijke mens. Yeshua zegt namelijk, beter als je, dat je rechterhand kan afhakken als het tot zonde leidt. Hè, dat was je eerbare hand juist. Dan houd je je linkerhand over en dat is je oneerbare hand. Maar dan kun je dus beter doen als dat je tot zonde leidt, dan dat je met je hele lichaam in de hel wordt geworpen, zegt hij. Met andere woorden, je kan er beter oneerbaar uitzien dan een slechte innerlijke mens te hebben. Nou, samenvattend kunnen we stellen, hoe mensen naar ons kijken bepaalt ook hoe ze naar de Vader kijken. We moeten minder gefocust zijn op of mensen onszelf niet gek vinden, maar we moeten gefocust zijn op de eer van de groep waar we deel van uitmaken. Een heilig priesterschap, een koninklijke natie, zoals het in Petrus wordt genoemd. We moeten ons niet schamen om Yeshua te volgen, ook niet als anderen dan de draak met ons steken of zich aangevallen voelen. Je loon zal groot zijn. We moeten anders leven dan de wereld doet. Als we hetzelfde leven als zij doen, dan is dat voor hen een teken dat God niet bestaat of dat hij goedkeurt zoals zij leven. En als God eer toeschrijft aan iemand, heeft niemand het recht om die eer weg te nemen. Nou, tot slot, het laatste vers wat ik wil delen met u is Romeinen 6. Dat is een oproep tot levensheiliging. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u de slaaf bent van wie u gehoorzaamt? U bent of een slaaf van de zonde tot de dood, of een slaaf van gehoorzaamheid tot gerechtigheid. God zij dank, u was slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want, zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid, van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van gerechtigheid tot heiliging. Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van gerechtigheid. Wat voor vrucht had u dan toen u de dingen deed waarover zich u nu schaamt? Schaamt. Immers, het einde daarvan is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt, het als einde het eeuwige leven. Amen.